weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was? En nu weg is. Vandaag heeft Marie de weg gevonden. Dag Marie.
Dag Sophie.
Jij hebt bijna 2 jaar geleden de diagnose vulvodynie gekregen.
Ja.
Dat betekent heel veel dingen niet meer kunnen of heel veel dingen die moeilijk gaan. Maar het is ook een vrij onbekende aandoening. Dus misschien moet je eerst eens vertellen wat vulvodynie precies is.
Vulvodynie is een chronische aandoening ter hoogte van je vulva. Want vulvodynie betekent letterlijk pijn aan de vulva. Maar dat is niet zoveel zeggend natuurlijk. Het betekent eigenlijk dat uw zenuwen ontstoken zijn, dus chronisch, dus langer, dat is dan voor een langere tijdspanne dan 3 maanden. En meestal is dat ter hoogte van het vestibulum. Dus het vestibulum is de overgangszone van uw kleine schaamlippen naar uw vagina. Dus de arts heeft dat eens vergeleken met, dat is hetzelfde als uw lippen. Dus dat is niet hetzelfde als uw huid, maar ook niet hetzelfde als de binnenkant van uw wang. Dus dat is wel een gevoeligere zone dan uw huid bijvoorbeeld, waardoor dat pijn daar natuurlijk ook meer opvalt. En dus, om het misschien even heel plastisch te maken, dat is dus, als je gepenetreerd wordt, doet dat dus heel veel pijn in het begin. Dus als de penis naar binnen gaat, zogezegd, of ook bij een tampon of zo, als je die net begint op te steken. Dus dat is geen diepe pijn. Dus aan het begin eigenlijk van je opening.
Wat mensen misschien wel kennen, is vaginisme. Wat is dan het verschil met vulvodynie?
Ja, vaginisme is dus ook als je pijn hebt bij penetratie of seks. Maar bij vaginisme is het omdat je bekkenbodemspieren samenspannen, waardoor dat je dus die pijn ervaart. En dat heeft vaak een psychische oorzaak. Dus als je die bekkenbodemspieren samentrekt, is dus het gevolg van ja, stress, of ik wil dat nu ook niet allemaal veralgemenen. Maar bij vulvodynie zijn het echt die zenuwen die ontstoken zijn. Dus het is een iets duidelijkere lichamelijke oorzaak.
En wat je daarnet zei, het is een pijn aan het begin versus een diepere pijn. Vaginisme is meer die diepere pijn dan.
Ja, ik denk het wel. Het is ook gewoon, het is minder een branderige pijn. Het is zo meer een duwende pijn, zeggen patiënten vaak. Dus daar zit het verschil een beetje. En inderdaad ook een beetje dieper. Maar als je vulvodynie hebt, heb je eigenlijk ook altijd vaginisme. Omdat je dan ook altijd denkt aan de pijn en dan spannen je spieren ook samen. Maar vaginisme kun je dus wel meestal verhelpen door kinetherapie, waar je dan leert om die spieren te ontspannen.
En dat doet voor vulvodynie niks?
Nee, je moet eerst die branderige pijn aanpakken en dan kan je ook die kinetherapie volgen en dan leer je dus die spieren ook te ontspannen en dan ben je pijnvrij.
Je bent een jonge vrouw, een prille twintiger, in de bloei van je leven. Mm-hmm. Dat zet er wel een domper op, denk ik, hè?
Ja, best wel. Omdat je bij de behandeling zeggen ze eigenlijk ook direct dat je dan geen penetratie mag hebben totdat het verbeterd is. Omdat je, ja, dat is een vicieuze cirkel, dus als je dan wel ook weer gepenetreerd wordt, dan krijg je om een duur meer en meer pijn. Dus ze stoppen daar eigenlijk mee totdat het geneest en dan mag het weer.
En mag ik weten in welke fase jij op dit moment zit?
Nog altijd in fase 0, of ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, nog steeds dat het ja, niet mag.
2 jaar al niet mag.
Mm-hmm.
Dat is weinig medicijnen, het gewoon dan maar niet doen.
Ja, dus het ding is dat je, ja, bij vulvodynie, ze weten er ook heel weinig over. Er zijn een paar specialisten die daar wel veel mee bezig zijn. Ja, een ervan is professor Verstralen in het UZ Gent. Hij is zo'n beetje het boegbeeld, denk ik, van vulvodynie in België. En hij heeft een behandeling opgestart waarbij dat hij eigenlijk ze gaan afkijken bij de pijnbestrijding. Allee, mensen die chronische pijn hebben in het algemeen. En die nemen dan antieleptica of antidepressiva, omdat die ook je zenuwen kunnen herstellen, of die pijn kunnen laten wegnemen. Dus hij zet eigenlijk zo'n behandeling op poten, waarbij dat eerst is dat zelf, dan is dat pilletjes en dan een operatie. En dan ga je eigenlijk zo het stadium af. Maar je weet dus nooit op voorhand wat dat helpt bij jou. Hij zegt dat ook bij de eerste consultatie. Van, ik kan niet zeggen hoe lang het gaat duren, omdat elke vrouw op een ander medicijn reageert, zeg maar.
Dus je hebt al wat dingen uitgeprobeerd?
Ja, al redelijk veel. Ja, dus je begint altijd met zalfjes en dan is dat altijd zo 2 maanden moet je dat dan nemen. En dan ga je op controle en dan doet hij weer zo'n testje. Dus ze doen dat met zo'n wattenstaafje, dan gaan ze daarin voelen en dan moet je een score geven van 1 tot 10, hoeveel pijn dat het doet. Dus eerst dan zalfjes en dan antidepressiva, verschillende proberen. En als dat niet werkt, dan doet hij een operatie. Dat heb ik dus ook al gehad. Meestal, die is wel, hij zei 70% dat dat wel beterschap biedt, maar bij mij was dat niet zo. En dan begint hij eigenlijk weer opnieuw, omdat hij ontdekt heeft dat bij sommige vrouwen dan na de operatie daar wel beter op reageren, op die zalfjes en op die medicatie. Dus die zalfjes heb ik nu al allemaal opnieuw gedaan. Die zijn ook niet... Die hebben ook geen beterschap gebracht. Nu ben ik weer aan pilletjes aan het nemen. Wat ik op zich niet zo leuk vind, maar ja.
Ja, want antidepressiva heeft toch wel veel bijwerkingen, hè?
Ja, dus hij begint met antidepressiva die niet zo heel veel bijwerkingen hebben. Maar dan, als die niet werken, dan neemt hij antidepressiva die... Ja, ik mag het woord zwaarder van hem niet gebruiken, maar ik vind van wel, die hebben meer bijwerkingen. Die heb ik ook al genomen en dat was inderdaad niet zo aangenaam. Omdat je dan... Ja, op zich voelt het ook nogal contradictorisch aan om hij zegt dat zelf ook altijd van... we zeggen dan, het is geen psychische oorzaak, maar je moet dan toch antidepressiva nemen. Maar dat is dus omdat die ook je zenuwen kunnen... verbeteren, zeg maar. Maar ja, dus ik heb al zo eens een specifieke antidepressiva moeten nemen, waardoor ik wel heel... dat was zo'n nachtmerries en niet goed kunnen slapen en dan heel emotioneel afgevlakt worden. Dus dat zijn extra dingen die daar dan ook nog bij komen kijken. Ik had toen het gevoel dat ik mezelf wel niet meer echt was. Dus ja, dan begint je wel zo eens je af te vragen van waarom... is dit dan nog wat het beste werkt? Maar ja, er zijn ook wel veel vrouwen die wel gewoon geholpen worden met de zalfjes. Dus daar heb je geen bijwerkingen bij.
Maar je bent nu al een hele tijd in behandeling. Mm-hmm. Het heeft ook heel lang geduurd voor er een diagnose was. Hè? Niet alle gynaecologen zijn vertrouwd met vulvodynie.
Ja, vulvodynie is heel onbekend in de medische wereld ook. Dat merk je ook wel heel erg onder lotgenoten, dat die echt van die verhalen kunnen vertellen. Veel worden die dus met vaginisme gediagnosticeerd en dan krijg je die kinetherapie. Maar het is geweten dat dat niet helpt als je echt vulvodynie hebt, omdat je dan... Ja, je pakt het vervolg eigenlijk aan, maar je pakt de oorzaak niet aan met kinetherapie. En je wordt ook gewoon geconfronteerd met zo het beeld dat nog altijd heerst bij vrouwen, dat pijn tijdens seks, dat normaal is. En ja, er is veel onbegrip. Het wordt vaak ook weggezet als stress. Want ik had... dat is vooral zo aan de oppervlakte gekomen als ik begon te studeren. En toen had ik heel veel stress. En dan was dat altijd de oorzaak dat ze gaven. En er werd eigenlijk nooit verder onderzocht of zo. Ik ben ook maar bij die specialist beland, omdat een vriendin van mij het had. En zij zei, ga eens naar hem. Er heeft nooit eigenlijk een gynaecoloog of zo tegen mij gezegd, het kan ook iets anders zijn. Misschien moet je eens naar die persoon gaan.
Maar die stap om tegen een dokter te zeggen, ik heb pijn aan mijn vulva, dat is al niet evident, hè?
Nee, zeker niet als je jong bent, omdat dat zo... Ja, ik was 17 of zo, dan heb je zo'n beetje schroom. Ik denk dat iedereen zich dat nog wel herinnert. En dan als er dan gezegd wordt tegen u van, ah ja, maar dat is normaal, of je wordt dan toch, ja, dan moet je toch zo'n gynaecologisch onderzoekje doen, terwijl dat heel veel pijn doet. En dan zeggen zij van, ah ja, maar dat is normaal dat dat een beetje pijn doet. Of ze, ja, ze gaan dan voor, terwijl dat je gewoon heel veel pijn hebt. Dan is dat wel, allee, dat is eigenlijk bijna een extra trauma dat er dan bovenop komt. Omdat je dan, ja, je voelt je onbegrepen, maar je hebt wel pijn. En dan om een duur, allee, ze zeggen dan ook zo, drink een wijntje of ontspan je meer. Of en dan om een duur denk je wel zo van, oké, dat zit echt tussen mijn oren. Want sommige gynaecologen zeggen dat ook echt letterlijk. Tegen mij hebben ze dat nu niet gezegd, maar ik heb gisteren nog van een vriendin gehoord dat die dat ook zei tegen haar. Van, zit het tussen je oren, je moet gewoon nog een beetje proberen en dan lukt het wel.
Maar er is wel weinig over geweten, hè? Er wordt weinig onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Zijn er oorzaken al op de een of andere manier wetenschappelijk bewezen?
Ja, dus schimmelinfecties kunnen vulvodynie triggeren. En ook als je in het verleden seksueel geweld of een seksueel trauma hebt of zo, dat kan dat ook wel triggeren. En dan ook als je van nature al vrij gevoelig bent aan pijn. Meestal, ja, er zijn zo aandoeningen die vrouwen meestal ook hebben als ze vulvodynie hebben. Of ja, nee, niet meestal, maar het komt vaker voor dan gemiddeld. Bijvoorbeeld zo het prikkelbare darmsyndroom of zo. Allemaal zo van die aandoeningen die artsen niet echt kunnen bewijzen of niet echt kunnen zien, waardoor dat sommige artsen daar ook aan twijfelen. Maar dus vulvodynie is eigenlijk een beetje hetzelfde, omdat je, je ziet dat niet met blote oog. Je moet dat testje doen en veel artsen kennen dat testje niet. En zij zien dan niks. Dan zeiden ze ook vaak tegen mij, ik zie niks. Dus het
is er niet.
Ja.
Dan voel je toch wel heel erg onbegrepen, denk ik.
Mm-hmm. Ja, en vooral ook omdat het altijd zo is van, jij bent gestresseerd, jij moet een wijntje drinken, waardoor dat je om een duur zo echt het gevoel hebt van, dit is mijn schuld. Ik moet hier iets aan veranderen, terwijl niemand eigenlijk je concrete tips geeft of helpt met bepaalde dingen. Ik heb het gevoel dat je nog altijd heel veel zelf op zoek moet gaan naar. Allee, het is wel al beter dan pakweg 10 jaar geleden of zo, maar het is nu beginnen gynaecologen dat wel een beetje te kennen. Maar dan, het is nog altijd niet optimaal.
Hoe gaat jouw partner daarmee om?
Ja, mijn partner gaat daar eigenlijk wel heel goed mee om. Ja, dat is dan ook zoiets, als je begint te daten, dan weet je zo van, zeker nu is dat wel iets dat veel mensen al vrij snel doen of zo. En dan weet je al zo van, het gaat niet op de meest voor de hand liggende manier. Maar dat is ook zo, ik had heel fel toen ik met mijn vriend aan het daten was, het gevoel van, ik moet hem dat zo zeggen als waarschuwing bijna. Zo van, zijt je zeker dat je verder wilt, want? En ik ben toen wel blij dat ik toen, want ik ga dus ook naar een seksuoloog. En die seksuoloog heeft mij toen wel heel hard, ze heeft er heel hard op gehamerd dat ik het moest vertellen als ik het wou. En niet om hem te waarschuwen of zo, zeg maar. En dus ik heb dat gedaan en hij heeft daar eigenlijk, hij zei gewoon van, dat is oké. Hij heeft daar eigenlijk ook niet zoveel vragen over. Vroeg dan wat er wel mogelijk was en zo. Maar ook nu, die is daar eigenlijk niet zoveel mee bezig. Die is daar wel mee bezig, maar dat is niet zo een struikelpunt tussen ons of zo. Maar dat was wel anders met mijn ex bijvoorbeeld. Die had daar wel meer moeite mee.
Maar lukt het jou om te genieten van seks? Is dat nog een optie?
Ja, dat is een beetje mijn ups en downs. Nu dat ik naar die seksuoloog ga, is dat wel beter. Maar dat hangt ook heel veel samen met je traject, vind ik. Omdat je in het begin weet je zo van, er zijn nog heel veel opties. En dan was dat voor mij gemakkelijker, omdat ik zo wist van, er zijn nog veel opties. Terwijl nu slinken de opties. En nu heb ik wel steeds meer het gevoel van, ik wil die zone zo'n beetje vermijden. Omdat ik ik zou willen dat gewoon allemaal normaal was. Dus ik wil dat nu zo'n beetje vermijden, waardoor dat ook seksualiteit minder makkelijk is. Waardoor dat je daar Ik had het daar gisteren nog over met mijn vriendin die het ook heeft gehad, die er dan van genezen is. Die zei ook van, om een duur heb je zo echt het gevoel van, dat deel van mijn lichaam moet gerustgelaten worden. Ik wil daar even niks mee te maken hebben. Dus ja, daar schipper ik nu zo'n beetje tussen. Het is afwisselende periodes.
Want bij sommige vrouwen gaat het zover dat bijvoorbeeld fietsen ook al echt moeilijk is, hè?
Ja, dus je hebt uitlokbare pijn en niet-uitlokbare pijn. Veel vrouwen met vulvodynie hebben wel uitlokbare pijn. Dus dat is dan echt als, ja, als je bijvoorbeeld een tampon moet inbrengen. Of ja, als je dus met een vinger of een penis of zo. Maar dus je hebt sommige vrouwen inderdaad die ook daar last van hebben bij alledaagse dingen. Zoals fietsen en op een stoel zitten of zo. Of een spannende broek of zo. Dat is nu wel bij mij niet van toepassing. Maar inderdaad, het neemt wel een beetje je leven over. Allee, je moet daarop waken dat dat niet heel je leven begint te beheersen. Dat had ik wel vorig jaar even, maar nu is dat wel beter.
En hoe doe je dat dan?
Voor mij helpt het wel om naar een seksuoloog te gaan. Dus ik zou wel vrouwen die vulvodynie hebben, dat wel aanraden. Omdat die daar ook veel over weet en die kan u andere dingen aanreiken. En ja, er zijn ook bepaalde boeken of zo dat je kunt lezen. Voor mij heeft het ook veel geholpen om mijn idee over seks aan te passen. Omdat dat nu is dat nog steeds. Mensen zien seks als penetratieseks. Terwijl dat seks veel meer is natuurlijk. Maar dat heb je zo in het begin niet echt door. Vandaar dat je ook zo, allee, dat had ik toch. Dat je zo denkt van, er gaat niemand met mij willen samen zijn, want ik kan die iets niet geven. Wat dat iedereen eigenlijk, of ja, de gemiddelde vrouw wel kan geven. Maar ja, als ik het zo zeg, dan klinkt dat eigenlijk een beetje stom. Maar ja, dat heeft mij persoonlijk wel geholpen om gewoon te weten van, het draait eigenlijk om intimiteit en de handeling zelf kan heel uiteenlopend zijn. Maar ja, dat is ook een proces natuurlijk. Op sommige dagen besef ik dat meer dan op andere dagen.
Lukt het bijvoorbeeld om een orgasme te krijgen? Kan dat?
Ja, dat wel. Dat hangt ook af natuurlijk, maar dat lukt wel. Het is echt aan de binnenkant dat het pijn doet, zo echt van binnen. Dus de buitenkant werkt wel.
Want daar moeten we het misschien ook even over hebben. De terminologie wordt ook al heel vaak verkeerd gebruikt, hè? Heel vaak wordt een vulva een vagina genoemd.
Ja.
Laten we dat ook even de wereld uithelpen.
Ja, een vagina is geen vulva. Een vulva is het totaalpakketje, zeg maar. En je vagina is dus de binnenkant. Maar ja, dat is me ook wel heel veel opgevallen eigenlijk de laatste jaren. Door daar zo veel mee bezig te zijn. Dat basisgynaecologie is echt heel onbekend. En ook seksuele voorlichting is eigenlijk ook... Er is niemand die mij in het lager of in het middelbaar heeft verteld dat seks ook op andere manieren kan. Of ook vooral dat seks geen pijn hoort te doen. Dat is echt... Soms word ik daar echt boos omdat dat zo, dat zo algemeen is. Dat als je zo je eerste keer aan al, dan is dat altijd zo... Ah ja, maar dat doet pijn, maar dat is normaal. Of als je dan zo zegt tegen je vriendinnen ook van... Ja, bij mij doet dat precies wel echt pijn. Dan is dat zo... Ah ja, maar dat is normaal. Dus volgens mij gaat het daar eigenlijk al mis, dat vrouwen zo lang wachten ook om naar de dokter te gaan, omdat ze altijd denken dat het normaal is, dat dat pijn doet. Maar dus dat is niet zo.
De hele medische wereld is vaak gestoeld op een mannenlichaam. Hè?
Ja.
En nog niet zo vaak op een vrouwenlichaam. Hè? Dat is daar...
Inderdaad.
Ja, alweer een bewijs van, denk ik.
Ja, dat is... In het algemeen inderdaad zo, maar zeker ook onderzoek naar gynaecologische aandoeningen is ook niet sexy, zoals sommigen zeggen. Dus het is ook moeilijk om daar onderzoek naar te voeren. En er is weinig onderzoek, er zijn weinig behandelingen. Dus het is zo allemaal één. Het een heeft effect op het ander.
Nochtans, het zijn... Ja, de cijfers spreken elkaar soms een beetje tegen, maar tussen de 10% en 15% van de vrouwen zou wel... last hebben van vulvodynie.
Ja, dat is heel veel, hè. En dan zie je ook bijvoorbeeld, er is niet eens een Ja, nu is dat wel al een beetje beter, maar als ik ook zo net die diagnose kreeg, als je dat dan opzoekt op internet, je vindt daar ook echt niks over. Hè? Bij endometriose of zo is dat nu wel veel meer in de media. En dan zie je al zo eens een artikel van VRT of zo, terwijl vulvodynie dan nog nooit een... Allee, er is één keer een artikel geweest in De Morgen, denk ik. Nu is dat wel dus een beetje beter, maar zo, daar zit het dan ook een beetje. Je krijgt dan zo die diagnose en dan ga je zo een beetje op zoek van ja, wat is het nu juist? En dan kom je op wel of zo van die heel obscure websites dat je zo denkt van... Of anders zijn het zo ja, academische bronnen met terminologie dat je toch niet begrijpt. Dus ja, daar, allee, het begint echt al bij kennisoverdracht, vind ik, als dat... Meer, allee, dat hoeft zelfs niet super uitgebreid aan bod te komen, maar als je gewoon bij seksuele voorlichting al leert van dat hoort geen pijn te doen en als het wel pijn doet, dan kan het dit of dit of dit zijn, ga je denk ik als jonge vrouw wel al sneller denken, misschien is er iets mis. En dan zou er eigenlijk een site moeten zijn waarbij dat je ziet waar dat je terecht kunt. Dat is er nu niet. Dus, ja.
Hopelijk helpt het dat we er vandaag over praten.
Ik hoop het, ja.
Kan dat iets betekenen? Stel dat jij ooit kinderen zou willen. Kan dat?
Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Je bent 21, dus die vraag ligt vandaag nog niet op tafel. Maar...
Ja, in principe, zolang dat je niet genezen bent... Of ja, genezen mag ik eigenlijk niet zeggen pijnvrij, want het kan ook altijd nog terugkomen. Mag je eigenlijk geen penetratieseks hebben. Maar ja, dat is ook niet... Als je dat toch wilt doen, omdat je kinderwens zodanig groot is, dan gaat dat wel. Maar ja, de vraag is alleen of dat mensen dat willen. Allee, ik denk... Tuurlijk zijn er veel vrouwen die dat willen. Maar als ik weet dat dat kan veranderen, maar als ik nu daarover nadenk om dan ook een bevalling en zo te doen... Ik heb zoiets van... Als die zone hersteld is, dan wil ik dat liefst zo laten. Dan wil ik andere pijnen daar zo min mogelijk vrij spel geven. Ja, dus ik denk dat het in principe wel mogelijk is. Het zal alleen niet pijnloos gaan. Wat dat dan ook natuurlijk jammer is, want als je kiest om kinderen te krijgen, denk ik dat dat iets ja, fijn en sereen of zo moet zijn. Ik weet het niet. En dat gaat dus wel niet zo zijn natuurlijk.
Zijn er momenten in jouw leven geweest, misschien voor de diagnose, dat je je door die pijn geforceerd hebt?
Ja, zeker. Heel veel vrouwen doen dat. Omdat je denkt, het zal dan subiet wel een beetje beter zijn. Maar dan, dat is ook het ironische eraan is, of ja, ironisch. Hoe meer dat je dat doet, hoe sterker die pijn ook wordt. Dus eigenlijk was dat het slechtste dat ik had kunnen doen. Maar ja, je bent jong en je denkt, dat is normaal, dus dan doe je dat. Dat was nooit fijn of zo. Hè. Ik had altijd zo, als ik sprak met vriendinnen die dan zo spraken over hun seksleven, dan dacht ik altijd zo, jullie praten echt over iets dat ik niet herken. En ja, nu nog altijd, hè, dat is zo... Dat is ook wat ik daar ook wel moeilijk aan vind, als je zo jong bent. Dat is zo'n periode dat je net heel veel dat moet ontdekken. En natuurlijk zijn uw vriendinnen daar dan over bezig. En ja, uiteraard gun ik hun dat natuurlijk. Maar het is wel redelijk confronterend om dan daar zo wat bij te zitten en te denken, bij mij doet dat pijn en ik heb daar ook eigenlijk helemaal geen zin in of zo. Dus je voelt je dan zo'n beetje... Ja, ik heb mij soms wel zo'n buitenstaander gevoeld, omdat je dan ook denkt dat je alleen bent en zo. Terwijl eentje dat je daarover begint te praten, dan zie je pas hoeveel mensen in je omgeving ook pijn hebben. En die dan door u die stap wel zetten om naar de dokter te gaan of zo. Maar ja, dus dat is wel... Dat kan mij ook wel verdriet doen soms om zo... Ik zou soms wel denken... Het zou wel fijn zijn als ik ook gewoon eens zo'n normale... seksverloop zou kunnen hebben.
Stel dat je dit probleem aan je elleboog had, dan was het een ander verhaal, hè?
Ja.
Waarom is het zo'n taboe?
Ik weet het niet. Seks is op zich wel meer bespreekbaar geworden, maar ik vind zo de problemen die rondkijken nog altijd zo'n beetje... Alles dat niet volledig goed gaat, wordt niet benoemd. En dat is superbreed. Dat is ook mensen die bijvoorbeeld onvruchtbaar zijn of zo, dat wordt ook nooit benoemd. Of mensen die daar kanker hebben of zo, ik weet het niet. Dat zijn allemaal zo dingen dat mensen zo wat uit de weg willen gaan. Ik denk ook zo van, een beetje vanuit zo'n ongemakkelijk gevoel. Omdat dat natuurlijk niet zo de meest... dat is niet zo de zone waar dat je zo gemakkelijk ook eens iets over zegt of zo. Ik weet niet waarom het taboe is.
Als wij gezellig op een terrasje zitten en ik zeg tegen jou... Zeg, hoe gaat het nog met je vulva? Hoe zou je daar dan op reageren? Is dat net goed? Zouden we dat wat meer moeten doen?
Ja,
of is dat
ik denk
ook raar?
Eigenlijk. Nee, allee, dat hangt ook af welke bandje je met die persoon hebt natuurlijk. Maar ik denk het wel, want ik denk als mensen dan zo zouden zeggen van... ik weet niet, ik heb toch zo een beetje pijn soms of zo. Dan kan er wel een opening gecreëerd worden, waardoor dat je daar dan over kunt praten. Ik probeer dat nu wel heel fel te doen en ik zie dat mijn vriendinnen dat een beetje hebben overgenomen. Dus dat vind ik dan wel fijn, dat die daar ook veel bewuster mee omgaan. Maar het is ook wel jammer dat je dat als patiënt eigenlijk allemaal zelf moet doen of zo. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel een goede suggestie om af en toe te vragen naar iemand een vulva. Ja, dat zijn zo vragen. Waarom is het een taboe? Ja, ik denk dat dat een beetje eigen is aan onze samenleving, dat alles zo perfect moet gaan of alles moet goed gaan. Er is weinig ruimte voor slechte dingen of als je je verdrietig voelt of zo. Ik merk dat ook aan mijn vriendinnen, die weten ook eerlijk soms helemaal niet meer hoe dat ze daarmee... Ja, bij mij duurt dat natuurlijk nu ook wel al even. En dan om een duur... Ja, je kunt ook niet zoveel zeggen, hè. Dus, ja.
Lucht het jou dan op om bijvoorbeeld met een seksuoloog daarover te praten? Wat draagt dat bij?
Ja, gewoon omdat die... Ja, mijn vriendinnen zijn... Ja, stuk voor stuk super lieve mensen, maar het is ook gewoon een ding. Als je dat niet hebt, dan kun je daar ook moeilijk iets bij voorstellen. Ik denk dat weinig mensen echt doorhebben hoeveel pijn dat doet. Of dat die kunnen begrijpen hoe fel dat je leven kan overnemen. Het gaat niet alleen over die pijn, het gaat ook over zorgen, over je relatie en over en dan inderdaad die medicatie en zo dat je er moet bijnemen. Terwijl dat die seksuoloog daar wel heel de tijd mee bezig is. En die kan ook je gedachten een beetje laten temperen. Terwijl mensen hebben snel de neiging om zo te zeggen, het komt wel goed. Of je moet moed blijven hebben of zo. Op zich bedoelen ze dat wel goed natuurlijk. Maar ja, ik haat dat zinnetje echt. Ondertussen weten ze dat wel, dus dat zeggen ze niet meer. Maar een seksuoloog kan gewoon... Die is daar ook voor opgeleid natuurlijk. Dus die kan zo... Uw verdrietige gedachten een beetje counteren. En die zet ook heel hard in op hoe dat je wel seksualiteit kunt beleven. Dus daar heb ik wel het gevoel dat alles ook bespreekbaar is. Terwijl bij mijn vriendinnen kan ik soms ook denken van... Ja, moet ik daar nu weer over beginnen? Die kunnen daar ook niks op zeggen. Dus dat is een beetje...
Je hebt het al een paar keer gehad over je vriendinnen. Dat is duidelijk je cirkel. Is dat ook iets waar je bijvoorbeeld met je ouders... makkelijk over praten?
Nee, echt niet. Mijn mama gaat soms wel mee, maar ja, ik was dan bijvoorbeeld ook geopereerd. Wanneer was dat? Vorige in oktober. En ja, dan ben je 2 weken lig je in je bed en dan vond ik dat ook wel niet grappig, maar zo mijn stiefpapa. Die heeft daar dan zo niks over gezegd. Allee, zo die draait daar dan een beetje rond. Die komt mij dan wel eten brengen naar mijn bed. Maar zo, het is niet dat die nu ook vraagt van hoe gaat het daar eigenlijk mee. Mijn papa is een beetje hetzelfde. Mijn mama is ook zo... ik denk dat zij dat ook een beetje uit de weg gaan. Omdat ze ook niet goed weten of ik daar altijd over wil praten. En dat ze ook niet zo goed... Mijn mama vindt dat vooral erg voor mij. Dus ik denk dat zij dat daardoor zo'n beetje... uit de weg gaat, omdat als je het niet benoemt, dan is het er niet, denk ik.
Maar het is er wel, hè?
Ja. Ik vind wel, veel van die draag je echt voor een groot stuk alleen. En dat vind ik ook wel dat er zo moeilijk aan is. Ik vind echt dat je je heel eenzaam kunt voelen. Er zijn wel zo lotgenoten en daar haalt je dan wel veel kracht uit. Maar zo over het algemeen moet je alles alleen doen. Je moet zelf ook altijd dat gynaecologisch onderzoek ondergaan, terwijl dat heel veel pijn doet. Al die medicatie moet jij nemen. Of die zelf smeren, dat is dan ook 2 keer per dag. Dan word je ook 2 keer per dag geconfronteerd met die pijn. En zo, er kunnen wel mensen nu een beetje advies geven, maar op zich is dat wel echt iets dat je zo alleen draagt. Ik heb het gevoel dat dat zo met andere zo zware ziektes, of ja, zelfs niet zware, maar zo ziektes in het algemeen, is dat, kunnen mensen zoal, denk ik, zoal rapper zo eens medicatie komen brengen. Of ik weet het niet, zo, er zitten kleine dingen soms. Terwijl ik vind dat dat bij vulvodynie niet zo, of ja, bij gynaecologische aandoeningen minder is. We leven in een heel geseksualiseerde maatschappij, maar daarom praten we niet over seks en wat het echt is. En zeker niet over de problemen die bij seks kunnen komen kijken. Ik heb het gevoel dat iedereen daar eigenlijk zo wat over gaat of nooit over praat. Dus als er alleen al meer over gepraat wordt of mensen weten dat het een aandoening is, dan gaat dat taboe ook wel uit de wereld verdwijnen, langzaamaan. Hoop ik.
Wat is de rol van je partner hierin?
Ja, het is belangrijk dat je partner daar ook een actieve rol in neemt. Er zijn veel partners die dat ook wel moeilijk vinden, wat ik ook wel begrijp. Maar het is ook niet voldoende om gewoon als partner er u erbij neer te leggen dat je geen penetratieseks hebt en daar stopt het verhaal dan en dat je lief toch gewoon al die onderzoeken en zo alleen moet doen. Je kan bijvoorbeeld meegaan, maar ook er naar vragen of bijvoorbeeld de zalf klaarleggen voor je lief of zo. Dat hoeft ook niet altijd met woorden te zijn. Maar het is wel belangrijk dat je partner dat doet, omdat je als patiënt sowieso, allez, ik denk dat ik wel mag spreken voor elke patiënt, heb je het gevoel dat je partner iets verschuldigd bent, omdat je die iets niet kan geven wat normaal wel kan. En ja, misschien een anekdote, maar ik heb bijvoorbeeld ook even gedacht, misschien moet ik een open relatie beginnen, zodat die toch kan doen wat die wil dan. Maar dan ja, heb ik ook wel beseft dat eigenlijk op niks slaat. Want het is niet omdat ik geen penetratieseks kan hebben dat mijn relatie minder waardig is of zo. Dus dat is moeilijk om ook volledig te geloven of zo. Dus daar gaat wel wat tijd over. En daarom is het ook belangrijk dat je partner daarin niet alleen zegt van ah ja, maar het is oké, ik heb er geen probleem mee, maar ook dat toont op andere manieren. Mijn vriend vraagt dan bijvoorbeeld soms wel eens van ah ja, hoe is het daar nog mee? En dan zeg ik ja, het doet pijn. En dan is dat zo, ja, wat kun je daar dan nog op zeggen? Ik snap het wel. Maar om een duur kun je daar ook letterlijk eigenlijk niks meer over zeggen. Hè? Het doet pijn en het blijft pijn doen. En ik maak mij zorgen, maar ja.
Wat hebben ze geprobeerd bij die operatie?
Ja, dan snijden ze eigenlijk een stukje van dat vestibulum weg. Omdat daar dan die ontstoken zenuwen zouden zitten. Maar ja, dan heb je ook een littekenweefsel. Dus dat moet dan eerst ook genezen. En dan, bij mij was het eigenlijk daarna wel beter. En dan is het weer slechter geworden. Maar ze weten niet waarom.
Dus je hebt er even van kunnen proeven op een...
Ja, nee, het is, ik ging op controle toen en dan waren die pijnscores wel een stuk lager. En dan zei hij van, oké, het is nog niet overal. Ik ga je binnen een maand of zo nog eens zien. En dan was het weer allemaal teruggekeerd. En dat is ook zo het frustrerende. Dan vraag je waarom en dan kan hij daar niet op antwoorden. Omdat hij dat... Ja, het is niet zijn schuld natuurlijk. Maar dat, ja, die weten dat gewoon niet.
Wat zou er kunnen helpen? Massaal onderzoek doen naar vulvodynie?
Ik denk het. Wat ik vooral raar vind dat nog niet gedaan is, is zo... voor mij is het ondertussen, denk ik, wel vrij duidelijk dat er verschillende categorieën of gradaties in bestaan. Want er is een reden waarom dat sommige vrouwen al met zalfje 1 geholpen zijn en waarom dat er vrouwen zijn die, zoals mij, die waarbij niks helpt. Maar dat is bijvoorbeeld nog nooit onderzocht. Tegelijkertijd heb ik dus wel ook bijgeleerd dat onderzoek ook niet zo eenvoudig is. Simpelweg om ethische redenen bij vulvodynie. Je hebt altijd een controlegroep nodig die placebo krijgen. En ja, als je zo een patiëntengroep 2 jaar lang de hele tijd placebo geeft, is dat ook niet zo ideaal natuurlijk. Maar ja, veel onderzoek over doen en ook gewoon bespreekbaarder maken. Dat je makkelijker kunt zeggen, ook tegen je mama of zo, als jong meisje, van ik heb pijn. Voor mij heeft dat ook wel even geduurd voor ik dat durfde zeggen tegen haar. Dus ja, dat bijvoorbeeld. En ook gewoon echt het idee van seks aanpassen. Dat vind ik ook heel belangrijk.
Wat is voor jou het grootste verlies door vulvodynie te hebben?
Ja, een beetje zo het zorgeloze... Ja, zo de zorgeloze experimenteerperiode als je jong bent. kan mij voorstellen dat veel mensen zo zouden denken van ja, dat valt toch allemaal wel mee. Maar dat is wel echt, dat is, om een duur is dat heel ingrijpend als er zo iets scheelt met je. En je voelt je om een duur ook echt een beetje een proefkonijn, want die doen eigenlijk ook, of ja, dat is nu misschien te sterk uitgedrukt, maar ja, die geven je medicijnen en ze kunnen je nooit echt zeggen of dat gaat helpen. Dus om een duur denk je ook een beetje van, was het keer eigenlijk te doen?
Heb je zelf ooit gedacht, het zal dan wel tussen mijn oren zitten?
Ja. Ja, zeker. Voordat ik echt effectief die diagnose kreeg, heb ik daar echt gedacht van, er zal echt iets mis zijn met mij. Ja, je legt de schuld super hard bij jezelf, want jij hebt pijn en niemand kan voelen welke pijn het is. Dat is niet... Ik heb ook altijd het gevoel dat ik dat zo... Omdat dat andere mensen dat kunnen snappen, moet ik dat gelijk altijd zo heel... Allee, niet dat ik dat dan overdrijf, maar je moet daar zo bijna een extreme vergelijking mee maken dat mensen dat begrijpen of zo. Dat is echt alsof dat zo er een vuur daar... Allee, zo, alsof er zo brandend vuur daar wordt gestoken. Dat is niet gewoon zo'n beetje pijn. Ik heb het gevoel dat veel mensen dat ook denken dan. Zo van... Ja, dat valt toch wel mee. Zo'n beetje pijn.
Bijt op je tanden.
Ja, zo... Ja, drink een wijntje en dan zal dat, dan is het gewoon spannender en dan zal dat wel beter meevallen. Maar zo is het echt niet. Echt niet.
En seks is overal, hè. In het straatbeeld, op televisie. Ja, je wordt er meer rond de oren geslagen. Is dat moeilijk voor jou?
Ja, soms wel. Vooral zo hoe het ook altijd geportretteerd wordt, hè. Nu ook zo in die nieuwe VRT-serie, zo Knokken Af... is dat ook zo, ja, die hebben daar dan seks op, in zo'n wc-hokje en dan op 10 seconden lukt dat allemaal. En dan, dat is, ja, mensen worden ook zo een verkeerd beeld, die krijgen zo'n verkeerd beeld ook van wat dat is. En als dat dan niet zo is bij u, dan denk je ook zo van, wat loopt er mis bij mij? Dat is heel frustrerend. En ook gewoon dat er inderdaad geen ruimte is voor zo... als seks niet zo goed lukt. Zo ook bij Sex Education bijvoorbeeld. Hè, zeggen ze altijd dat dat een heel goede serie is. Maar daar was er ook iemand die pijn had tijdens het vrijen. En dan was die... Ja, hoe noemt hij die? Die autist of zo. Die had dan ook gezegd van... Ah ja, fiets van een berg af. En dan gaat je zorgen van je kunnen fietsen. En dan gaat dat beter zijn. En dan dacht ik ook zo van... Is dat nu het enige dat die makers hebben kunnen verzinnen? Allee, zo... Er wordt echt niet... Ik heb zo het gevoel dat die daar soms echt niet over nadenken. Van hoe moeten we deze seksscène aanpakken of zo. En inderdaad, ja, je ziet dat overal. Terwijl dat jij dat dan niet kunt doen. Of niet op de manier waarop het altijd wordt getoond. En dan laat je dan natuurlijk nog meer twijfelen aan jezelf. En ja, zelfs nu als ik die diagnose wel heb, dan natuurlijk denk ik ook vaak nog van... Gaat mijn vriend wel bij mij blijven? Want er is een deel dat ik niet kan geven... En mensen mogen nog zoveel zeggen tegen mij van ja, maar het andere is toch ook, daar heb je toch ook veel voldoening van. Maar dan denk ik altijd, ja, dat is, jullie hebben die keuze. Dus dat is ook nog anders, hè. Ik snap wel, die zeggen dat met de beste bedoelingen, maar het is anders als je kunt kiezen hoe dat je je seksleven indeelt dan als je gewoon geen keuze hebt. En ja, dat vind ik soms ook wel... vervelend dat mensen ook zo vragen van en hoe gaat uw vriend daar dan mee om? Of zo van, amai, je hebt wel chance dat uw vriend bij u blijft. Dat is zo, ja, ik weet het. Maar ik moet mij dan al bijna zo... je worstelt daar sowieso zelf al mee. En dan krijg je echt zo het gevoel van... Mijn vriend doet een supergrote opgave om bij mij te blijven.
Maar dat hoort wel bij jullie relatie. Je kan dat niet in de kast steken, in de kast toedoen.
Nee. Nee, tuurlijk, het is een deel van ons, maar ik vind dat dan ook jammer hoe dat zo wordt benoemd, alsof dat mijn vriend een medaille verdient omdat hij bij mij blijft. Allee, zo om een duur... Allee, dat is zelf ook al eens door mijn hoofd gegaan, hè? Maar als je dat dan zo hoort van andere mensen, dan denk je zo, ah, ja, dat is wel zo.
Heb je hoop?
Nu even niet meer zoveel. Mijn arts zegt ook altijd, je moet moed blijven hebben. Maar dat is een beetje moeilijk om daarin te blijven geloven als er niks helpt. En het vooruitzicht is ook niet zo... Ja, de opties worden minder en minder. En als er geen optie meer is, dan... Wat moet ik dan doen? Allee, ja. Daar wil ik nog niet te veel over nadenken. Maar... Ja, dat wordt wel meer en meer de toekomst, denk ik. Of nee, de realiteit.
Mag ik jou toch een zo pijnloze toekomst toewensen?
Ja, dat mag. Dank u.
Met veel onderzoek en veel oplossingen die ze daarvoor gaan vinden.
Ja.
Ik heb ook gehoord meer pleiten voor de term te gebruiken, dat mensen weten wat dat is, dat het bestaat.
Ja, dat is heel belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt. Want ja, je hoort dan nu ook dat sommige gynaecologen dan toch zo een van die zalfjes voorschrijven, maar dan zeggen ze niet dat die patiënt vulvodynie heeft. Waardoor die patiënt dat die vaginisme heeft, dan begint hij natuurlijk andere dingen op te zoeken. En dan, ja.
Zo blijven we in een cirkeltje draaien.
Ja, inderdaad.
En de boodschap? Pijn mag het niet doen. Seks mag geen pijn doen.
Nee, seks hoort geen pijn te doen.
En als dat wel zo is?
Dan moet je naar de dokter gaan. En als ze zeggen dat tussen je oren zit, dan moet je aandringen en zeggen dat dat niet zo is.
Dat gaan we meenemen. Dank je wel.
Graag gedaan.
Heb je er iets aan gehad? Geef weg dan een goede review in je podcast-app. En deel het met mensen die er ook iets aan zouden kunnen hebben. Ik ben Sophie Verschuren. Ik maak deze podcast helemaal alleen. En dat is niet evident. Je vindt meer info op www.podcastweg.be. Daar kan je ook iets kleins doneren om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Dank je wel om te luisteren.